naar u, het verlangen naar God, naar Jezus in je leven. Dat is ook de kern van het spreken van vanmorgen. Het verlangen om dicht bij God te zijn. Het verlangen om de vrucht van Jezus, om die in je leven te zien groeien. En daarom ook de titel vanmorgen. En dat lijkt misschien wat raar, van zelfs de grootste eik was ooit een eikel. Dat lijkt misschien wat raar, maar dat heeft te maken met de associaties die wij hierbij hebben. Als ik zeg van zelfs de grootste eik was ooit een eikel. En weet je, stel even een denkbeeldig, je staat hier naast me op het podium. Denk je maar eens even in. En ik zeg tegen je, jongen, je bent een geweldige eik. Wow. Weet je, als het stormt en als het regent, dan wil ik, weet je, naast jou staan, wil ik jou vast kunnen houden, want weet je, dan weet ik, dan kom ik er goed doorheen, weet je. Of ik zeg tegen jou, weet je bent een geweldige eikel. Weet je, dat voelt toch wel anders, hè. En dat heeft te maken met ons spraakgebruik. Wij hebben bij het woord eikel een negatieve gedachte gekregen. Maar het spreekwoord is van zelfs de machtigste eik, de grootste eik, was ooit een eikel. Dat impliceert twee dingen. Dus stel dat je hier zit vanmorgen en je voelt je een eikel. Misschien ben je het wel. Weet je, kun je ooit een sterke eik worden? Of stel dat je nu zegt, jongens, ik ben een geweldige eik. Weet je, ik ben stabiel in mijn leven. En als er wat gebeurt, mensen die kunnen bij mij komen. Realiseer je waar je vandaan komt, je was ooit een eikel. Want hoe ontstaat dat? Hoe ontstaat een grote, machtige eik? Die ontstaat gewoon met een klein eikeltje. En die ligt in het donker, in het bos. En terwijl die op de grond ligt, dan gaat die harde schil stuk. En dan komt er een klein worteltje uit. En eerst komt het wortelstelsel. En dan komt het boompje omhoog. En tussen het vallen en het ontkiemen dat er een klein boompje staat, is meestal 6 tot 24 maand. Zeg maar een half jaar tot een jaar. En langzaam groeit die eik door. En als je zo'n 40, 50 jaar is, dan komen de eerste vruchten. En zo'n eik die draagt jaar in, jaar uit vruchten. Een eik kan in principe wel 1000 jaar worden. Ze worden het niet allemaal, maar ze kunnen het. En in Nederland, de grootste eik die staat in Laren, in de Achterhoek. Ik ben er wel eens omheen gelopen. Weet je, als je aan de andere kant bent, ben je moe. 7,5 meter door omtrek. Dus een eik is gewoon een machtige boom. En wat ook een kenmerk is van een eik, als die opgroeit, er komt een vreterij in, maar is geen probleem. Als de bladeren worden weggevreten, de eik heeft het in zich om nieuwe blaadjes te vormen. En dan komt er regen overheen, er komen stormen overheen en dan knappen er misschien wat takken af, maar uiteindelijk die eik die blijft staan, vormt nieuwe takken en groeit gewoon rustig door. En dan komt er misschien wel ijzel overheen. En dan komt een vorst van min 20 overheen. En 30, 40 graden in de plus. Maar die eik, die groeit gewoon door. Heerlijk toch, hè? Om zo'n machtige eik te zijn. Wie zou dat niet willen, weet je, om een geweldige eik te zijn? Of misschien wel een andere, sterke, grote boom. Een boom waar mensen zich, weet je, bij kunnen schuilen. En waar mensen genieten van de vrucht van datgene wat je produceert. En daarom neem ik jullie vanmorgen mee naar twee bomen die cruciaal zijn door de hele Bijbel heen. En ik ga dat tekenen. Alleen nu heb ik vanmorgen hoor ik een probleempje. Ik heb een hele mooie PowerPoint en ik werk met een krijtbord, dus wat ouderwets. Maar dat blijkt nog niet goed te matchen. Ik moest kiezen. Ik heb gekozen voor het bord, dus als het goed is komt het bord straks op de beamerscherm. En helaas, de Bijbelteksten, die ga ik voorlezen. En ik weet niet, wie heeft een Bijbel bij zich? Weet je, als je die bij de hand houdt. Ik lees een deel uit Genesis, Openbaringen en iets uit Johannes. En ik kwam erachter, als je met krijt werkt, kunnen je kleren mooi vies worden. Dus ik doe mijn jasje maar even uit. Ik begin met de eerste boom. Genesis 2... Vers 8 en 9. Genesis 2, vers 8 en 9. God, de Heer, legde in het oosten in Eden een tuin aan En daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Dus dit was het paradijs, het begin van de schepping. En dan staat er in vers 9. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. Dus in het hele paradijs, je zou het zo kunnen tekenen. En dan begin ik aan deze kant. Ja. Als dit het paradijs is, dan staan door die hele hof overal staan bomen en al die bomen is de vrucht heerlijk, staat hier. Maar er staat in het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. Dus in de hele boom, overal stonden er, zeg maar, de bomen, maar middenin, precies in het midden, stonden twee bomen. Ik teken ze even wat scheef. Twee bomen. De ene boom was de boom van kennis, van goed en van kwaad. Dus er zat een kwade vruchten aan en goede vruchten. En aan deze boom was de levensboom. Zet ik een L'tje bij. Dus twee bomen. Ik kan ook een kleurtje geven. Dus die stonden in het midden. En waarom stonden deze twee bomen in het midden? Dat had hiermee te maken dat als Adam en Eva in de tuin aan het werk waren en ze gingen naar het centrum van de tuin, dan konden ze de keuze maken om te eten van de vrucht van de levensboom. En ze konden de keuze maken om te eten van de boom van kennis van goed en van kwaad. En wat is dan de levensboom? De levensboom is Jezus. De levensboom is God. Dat betekent als Adam en Eva naar het centrum van de tuin liepen en ze aten van deze vrucht, dan zetten ze God, Jezus, in het centrum van hun leven. En met die vrucht, als ze die aten, en ze gingen weer, en zo gauw je in het midden bent en je loopt verder, loop je eruit. Hè? Dus je loopt weer uit het centrum, dus je gaat aan het werk, dan zie je alles door de ogen van God. Je ziet jezelf door de ogen van God, maar ook de anderen. En dan is het feit dat God alles goed gemaakt heeft, het feit dat God van iedereen houdt, op die manier kijk je ook tegen de mensen aan, op die manier leef je. Dus je zou kunnen zetten bij deze: God, dat is centraal. De boom van kennis van goed en kwaad was een andere boom. Ook daar kon je de vrucht van eten. Maar als je van die vrucht at, dan kreeg je kennis van goed en van kwaad. Dus je leerde zelf om te onderscheiden wat goed is en wat kwaad is. En dat kon je op jezelf toepassen. Zeg maar het oordeel over jezelf. Wat is goed, wat is kwaad en wat ga je doen? Dat is het eerste. En het tweede is dat je met dat goede en dat kwade niet alleen jezelf oordeelt, maar je kunt ook naar een ander kijken. Hé, die doet goed of die doet kwaad. Je kunt een ander beoordelen, maar een ander ook veroordelen. Maar wel vanuit jouw gezichtspunt. Dus niet vanuit het gezichtspunt van God, maar vanuit jouw gezichtspunt. Dus bij deze boom, doe het even zo, kun je ik zetten. Staat ik centraal. Dat is in feite wat hier staat aan het begin van de Bijbel. Dus in de tuin twee bomen. En welke boom? Staat God centraal of staat ik centraal? En dan sla ik een paar versen over. Genesis 2, dan ga ik naar vers 15. Er komt de opdracht van God. En God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Dus die moesten die tuin bewerken en erover waken. Dus blijkbaar waren de verkeerde invloeden van buitenaf. En hij hield hem het volgende voor: van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Dus God die gaf gewoon de opdracht: van alle bomen mag je eten, ook van deze, de boom des levens, maar niet van deze, want als je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Er staat niet: als je daarvan eet, dood ik jou. Dus het is niet zo dat het feit als je van deze vrucht eet, dat God je gaat doden. Nee, het eten van die vrucht, dan komt er een zaad in je leven en dan ontstaat er vergankelijkheid. En uiteindelijk zul je sterven. Het is onherroepelijk, maar dat gaat wel gebeuren. Nou, wij weten, je wordt 60, 70, 80, 90, enkele 100, sommigen boven de 100. En in de tijd dat Adam leefde, werden mensen over de 900 jaar. Dus God heeft niemand gedood. Het eten van de vrucht had op zich de dood als gevolg, dat zat erin. Nou, we weten het, Adam en Eva liepen rond in de hof, hebben daar heerlijk gewerkt. En op een gegeven moment dacht Eva, wow, wat een lekkere appel. En wat gebeurde er? En dan zegt God, weet je, oké, je hebt ervan gegeten. En ik zal vijandschap zetten tussen jou en de duivel. Tussen jouw zaad en haar zaad. Dus het nageslacht van Eva en het nageslacht van de duivel. Vanaf dat moment gaan deze twee bomen, de vruchten van de bomen, gaan een eigen leven. En dan pak ik de volgende tekst. Genesis 3, vers 22, na die vloek. En er staat, toen dacht God, de Heer, nu is de mens aan ons gelijk geworden. Het feit dat je van die vrucht hebt gegeten. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu kan hij zelf bepalen wat goed en kwaad is. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt. Want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. En daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de gerubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Ze moesten de weg van de levensboom bewaken. Dus God die zei, toen je hiervan gegeten hebt, je hebt die appel gehad, dan zet ik hier een streep. Ik zet er een vlammend zwaard neer, ik stuur je uit die tuin, want als je ook van deze vrucht eet, dan blijf je eeuwig leven. Heb je twee dingen in je. Je bent vergankelijk, dus je lichaam takelt af. En je gaat eeuwig leven. Kun je het voorstellen, in de hemel allemaal oude krukken? Dat kan niet, hè? Dus God zei, nee, dat wil ik niet. Dus oftewel, hij barricadeerde de weg naar de boom des levens. Dat is wat er gebeurde aan het begin van de wereld. Dan maak ik een sprong. Een sprong naar het eind. Openbaringen 22. Het allerlaatste boek en het allerlaatste hoofdstuk. En dan staat er in Openbaringen 22, dat is een vergezicht van de hemel. En dan lees ik van het hoofdstuk 22, vers 2 en 3a. En daar staat in het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf. Elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. En er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. Dus zo is het begonnen. Hier komt een streep. Dan ga ik helemaal naar rechts. Paradijs. En in het midden zit een plein. En er staat weer een levensboom. Een levensboom die 12 maanden per jaar vrucht geeft. Nou, wat betekent dat? Dit elk moment zijn de vruchten om te eten. Dus zo is het bedoeld. Uiteindelijk dan kijk je, hoe is het bedoeld? Wat is het plan van God uiteindelijk dat die levensboom er blijft? God, Jezus, blijft centraal. En de boom van kennis van goed en kwaad is verdwenen. Dus zo is het begonnen. En dit is uiteindelijk de bedoeling. En er staat ook zijn bladeren, zijn tot genezing van de volken. Er is geen ziekte, geen pijn. Er is geen veroudering meer. Weet je, kun je dat voorstellen? Als je wat ouder wordt, dan voel je dat je lichaam wordt minder sterk. Dat is voorbij, dat is over. Weet je, dan heb je de kracht van iemand die tussen de 20 en de 30 zit. En de power van je leven. Dat de rest van de eeuwigheid is. Want daar is de boom des levens. Die staat centraal. Wat staat centraal in de hemel? God, punt. Niet ik, maar God. En waar leven wij nu? Wij leven nu in de tijd van de keuzes. De tussenperiode. Daar leven wij nu. En ik zal dat gaan tekenen. Maar wat is er gebeurd? Op het moment dat je de vrucht eet van de boom van kennis van goed en kwaad, wordt er een zaadje in je leven geplant. Dus een zaad geplant in Adam en Eva. En dat zaadje, dat had als gevolg dat die boom van kennis van goed en kwaad, die ging vrucht dragen. De boom van kennis van goed en van kwaad. En dat geef je door. Dus Adam en Eva kregen kinderen en gaven die vrucht, dat zaad, door aan Abel en Kaïn. Dan lees je het eerste verhaal, dan zie je gewoon dat die het gewoon meegenomen hebben. En dat terwijl ze dus niet bij de boom des levens konden komen. En dat goed en dat kwaad, dat vind je ook weer terug, je zou het bijna kunnen zeggen, in de wet. De wet is pas later gegeven. Want mensen hadden de wet wel in zichzelf, ze wisten wel, hun geweten werkte nog, wat goed en wat kwaad is. Maar door de wet gaf God richtlijnen. En niet alleen de 10 geboden, maar gewoon de eerste 5 boeken van het Oude Testament. Waarin hij aangaf van, weet je, wat is nog goed en wat is kwaad. En dan kun je gewoon je eigen leven ernaast leggen en zeggen, hé, ik wil iemand doodslaan. Oh, waarom? Dat is kwaad. Niet doen. Of, ik wil goed zijn voor mijn naaste. Hé, dat is goed, dat ga ik wel doen. Dus de mens die leerde te leven met goed en met kwaad onder de wet. Alleen het lastige van de wet is dat je bent nooit in staat om alleen maar goed te doen. Er staat ook, als je alleen maar goed zou kunnen doen in je leven, dus nooit één zonde, nooit één kwaad ding, dan zou je in principe de hemel in komen. Maar zegt de Bijbel, dat lukt niemand. Er is niemand die nooit één zonde heeft gedaan. Dus die wet, die goed en die kwaad, uiteindelijk die veroordeelt je. Want je weet gewoon, ieder mens heeft kwaad en heeft goed in zijn leven. En toch kan God er niet meer leven, want hier wil hij naartoe. Hij wil toe naar de boom, naar de levensboom, naar de vrucht van Jezus in jou en mijn leven. En wat deed hij? Als mens zijnde kun je geen vrucht van de levensboom voortbrengen. Dus maakte God een keuze. En Jezus werd geboren. De mens was niet in staat om de vrucht des levens voort te brengen. Maar God die kwam in Jezus op deze aarde. Dus Jezus kwam terug. De levensboom die hier verdween, die kwam terug op deze aarde. En je ziet ook in het leven van Jezus dat de vrucht van zijn leven bestond niet uit kwaad of het goed. Dat bestond uit een geestelijk leven tot opbouw van de mensen. Jezus wist de mensen te raken met goedheid, met liefde, met vrede, met vriendelijkheid, met vreugde, met geloof, met geduld, met zelfaanvaarding. Met zachtmoedigheid en met zelfbeheersing. Daarmee wist Jezus de mensen te raken. Maar hoe kun je deze twee dingen matchen? Want Jezus kwam. Jezus nam de wet, de gevolgen van de wet, de vloek op zich. Maar Jezus is gestorven, ging naar de hemel. En Jezus is het kenmerk van genade. Zo zou je het ook kunnen omschrijven. Want Jezus zei ook, ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen. Want de wereld valt al onder het oordeel. Maar ik ben gekomen om de wereld te redden. Dit heb ik in gedachten. Dus ik wil de wereld redden en niet veroordelen. En hoe kun je die vrucht van de boom des levens krijgen? Dat is maar één manier. Dan zul je die vrucht van Jezus moeten eten. Ik zal het lezen, Johannes 6. In Johannes 6. En Jezus heeft een periode gehad van wonderen. En een van die wonderen was de broodvermenigvuldiging. Heeft hij 5000 mannen, ik denk 13.000, 14.000 mensen, heeft hij te eten gegeven met een paar broden en een paar visjes. En dan komt de vraag. De vraag van, Heer, geef ons nog weer brood te eten. We zullen in u geloven, we willen u volgen. Dan komt een hele discussie. Zegt Jezus, weet je, ik weet het. Jullie voorouders hebben mannen gegeten in de woestijn. Maar wat jullie nodig hebben is het brood des levens. Wat jullie nodig hebben is mij. En op deze manier zegt hij dat. Dat is in Johannes 6, vers 54. Nee, ik begin bij 52. Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren. Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? Hij zei van, weet je, mijn lichaam moet je eten. En daarop zei Jezus, waarachtig, ik verzeker u. Als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En hem zal ik op de laatste dag uit de doden opwekken. Dus als je Jezus lichaam eet en zijn bloed drinkt, heb je twee dingen. Je hebt gewoon eeuwig leven. Plus aan het eind van de dagen word je opgewekt uit de dood. Uit de dood opgewekt. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Dus als je het lichaam van Jezus eet en zijn bloed drinkt, dan komt Jezus in jou, maar jij komt ook in Jezus. Weet je, dan heb je het volle leven. En dat lijkt heel raar. Misschien dat je zegt, nou, ik kom nog niet zo vaak in de kerk. En wat is dat? Wat moet je het lichaam van een mens eten? Nou, hoe doe je dat? Het was het laatste avond, het Pascha. En toen zei Jezus van, toen pakte hij een brood. En hij pakte een brood. En dat brood, dat brak je. Hij zegt, neem, eet, gedenk, dit is mijn lichaam. En hij brak er in stukken, want hij heeft zijn lichaam verbroken. En door van het brood te eten, eet je het lichaam van Jezus. En daarna pakte hij de wijn. De beker van het Pascha. Ze neemt drink. Dit is mijn leven. Dus hoe eet je het lichaam van Jezus? Hoe drink je het bloed van Jezus? Door brood en door wijn. En dat doe je niet zomaar. Want toen Jezus dit zei in Johannes 6. Op dat moment toen keren de scharen. Die verdwenen, die zeiden van dit is een hele harde leer, dit kunnen wij niet. Want ze waren wel geïnteresseerd in het werk van Jezus, ze waren wel geïnteresseerd, hij kon geweldig preken. Hij kon wonderen doen, hij kon mensen genezen, hij kon demonen uitdrijven. Dat vonden ze geweldig, maar toen Jezus zei, weet je, dat gaat niet, dat gaat om mij. Wil jij mij? Mag ik in jouw leven komen? Wil je een relatie met mij? Wil je intimiteit met mij? En op dat moment keerden de scharen zich van Jezus af. Want ze waren wel geïnteresseerd in zijn werken. En in zijn woorden en in zijn wonderen, maar ze waren niet geïnteresseerd in wie hij werkelijk was. In intimiteit met hem. Dus voordat je het brood eet en de wijn drinkt, dan is er een verlangen om voor intimiteit met Jezus. Dan weet je dat je uit jezelf geen contact met God hebt. Dan weet je dat je Jezus nodig hebt. Dan weet je dat de wet, het goede en het kwade wat je bedacht hebt, dat red je niet om bij God te komen. Dan weet je dat je genade nodig bent. Die twee ben je nodig. En wat gebeurt er dan? Als mens heb je meegekregen van je voorouders de boom van kennis van goed en kwaad. En op het moment dat je dat brood eet en de wijn drinkt, dan wordt er een zaadje in jou geplant. En ontstaat een levensboom. Die ontstaat ook in jouw leven. Er wordt een nieuw zaadje geplant. God voort, Jezus wordt geplant. Dan heb je twee bomen in je. En dan zijn er een paar wat tegenstrijdige dingen die voor ons als Grieken heel Grieks denken heel lastig te pakken zijn. Enerzijds, op het moment dat je dus van het brood eet en de wijn drinkt, op het moment dat je je knieën buigt voor Jezus, zegt ik ben nu gewoon nodig, dan ben je gered. Punt. Peter die is zo prachtig bij de opening. Weet je, we hebben alles wat God voor ons, wat hij verlangt voor ons, dat hebben we al. Weet je, dat leven hebben we. Dat is de ene kant. En de tweede kant is dat je ook weet dat er strijd is. Want het eerste wat God tegen Adam en Eva zei tegen Eva zal strijd zijn tussen uw zaad en de zaad van de slang. Dus enerzijds ben je en gered. Deze boom Als je mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heb je eeuwig leven, zegt Jezus. Want als je mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, dan ben ik in jou en jij bent in mij. Maar de keerzijde is ook dat er gewoon strijd is. Even erbij zetten, eeuwig leven. Dat er strijd is. En wat gebeurt er? Je zegt, weet je, oké, er is strijd. Hoe weet je van iemand of iemand de boom des levens in zich heeft of niet heeft? Dat is een heel moeilijk onderscheid. God zegt zelf van, weet je, jullie mogen niet oordelen, het oordeel is aan mij. En Jezus geeft de gelijkenis van een boer en zijn knecht die zaaien, die zaaien tarwe en er komt tarwe op en s'nachts komt zijn vijand en die zaait smeelik, dat lijkt op tarwe. Die komen beide op en dan komt de vraag van zijn knechten van, wat moeten wij doen? Moeten wij dat onkruid eruit trekken? Zegt Jezus, nee, doe het niet, je moet wachten, je moet het laten groeien. Want stel dat je het onkruid eruit trekt, is de kans aanwezig dat je ook het goede eruit haalt. Heb geduld, wacht tot de oogst klaar is. Als de oogst klaar is aan het eind, op dat moment, dan pas vindt de scheiding plaats. Maar het verschil tussen een mens, het verschil tussen de boom van goed en kwaad en de boom des levens is minimaal. Die is ontzettend moeilijk te onderscheiden. Er is er maar één die hem echt goed onderscheidt, dat is God. Het verschil tussen een mens dat leeft vanuit humanisme en het goede zoekt voor een ander, of iemand die dat doet vanuit Jezus. Dan zeg je, oké, dat is heel simpel. Het is de bron is Jezus. Ja, het verschil is, moet je kijken naar de bron. Maar de uitwendige dingen lijken ontzettend veel op elkaar. Ook de vrucht. De vrucht van het leven en de vrucht van het goede. Die twee die lijken ontzettend veel op elkaar. En daarom zegt Jezus ook, oordeel niet. Wij moeten niet oordelen over mensen. En ik zal je uitleggen waarom ze zo dicht tegen elkaar aanzitten. En dat er ook altijd strijd is tussen deze twee. Dat doe ik aan de hand van een paar Bijbelse voorbeelden. De eerste, Kaïn en Abel. Kaïn was landbouwer. Hij was gericht op het aardse. En Abel was een veehouder. Hij had schapen. En beide brengen zijn offer. En Kaïn brengt een offer naast het zware zwoegen. Hij had hard gewerkt. Hij had in feite had hij het kwade overwonnen. Hij had in feite de vloek van de aarde overwonnen. Hij had in feite een goede graanoogst gehad. En van het goede offer, hij had hard gewerkt, bracht hij een offer aan God. Hij stond echt niet een beetje zo bij zijn offer. Nee, hij had hard gewerkt. Dat was zijn zwoegen. Hij bracht dat bij God zo van, wow, kijk eens wat ik gedaan heb. Kijk eens wat ik gedaan heb voor u. En dan komt Abel. En Abel, die neemt het beste lam uit zijn schaap, uit zijn kudde. En die slacht, die laat bloed vloeien. En dan staat er, God die nam het offer van Abel aan en van Kaïn niet. En dan kun je heel gemakkelijk zeggen, ja, maar Kaïn was onverschillig, et cetera. Ik geloof niet dat Kaïn onverschillig was. Hij had zich kapot gewerkt. Hij had er ontzettend veel aan gedaan. Hij had alles op alles gezet om er een goed offer neer te zetten. En Abel, ja, hetzelfde. Maar Abel wist van, als ik bij God kom, moet er bloed vloeien. Helaas, wat ik ook doe, het beste van het beste is niet goed genoeg voor God. Dus Kaïn werkte vanuit de boom van kennis, van goed en van kwaad. Hij werkte vanuit zijn eigen. En dan zie je ook de effecten. Kaïn slaat Abel dood. Er strijd tussen goed en tussen kwaad. Maar is dat niet heel herkenbaar? We kunnen heel gemakkelijk Kaïn veroordelen. Maar is dat niet heel herkenbaar, de Kaïns in ons leven? Dat op het moment dat je je tienden geeft aan God, dat je misschien wel denkt van, u moest eens weten hoe hard ik hiervoor gewerkt heb. Hier, het was een hartstikke zwaar jaar, u weet het. En ik heb keihard gewerkt, u moet eigenlijk wel blij zijn met mijn tienden. En ik heb hard gewerkt bij mijn baas, en ik heb hard gewerkt in mijn gezin hier. En ik heb hard gewerkt hier in de kerk, maar dan moesten we verhuizen, we moesten bouwen. En weet je, al die dingen. En ik, pas op, het is niet fout hè, als je hard werkt. Maar wat ik bedoel is het vanuit je eigen zwoegen om het goede te doen zodat jij het verdient en dat je dan het aan God teruggeeft, hier, kijk eens wat ik gedaan heb, of was het uit dankbaarheid en heb je ervan kunnen genieten? Weet je, wat is de bron? Maar die Kain is zo herkenbaar in ons leven. Het gaat erom om een Abel te zijn. Om te zeggen, Heer, hier ben ik. Dank u wel voor de gezondheid. Dank u wel voor het werk wat ik mocht doen. Dank u wel hier voor alles wat ik mocht doen. En het offer wat je brengt, dat kost bloed. Dat is niet jouw offer. Maar het is een plaatsvervangend offer. Dus het lijkt ontzettend veel op elkaar. Tweede voorbeeld. Esau en Jacob. Twee zoons. Weet je, als ik dat verhaal lees, ik heb het eind in gedachten. Hè? Weet je, Esau die onverschillig is, et cetera. Maar die jongens zijn gewoon normaal opgegroeid. Het enige verschil. Esau was een jager. Hij was een avonturier. En ik snap wel dat Isaac dat wel leuk vond. Lekker wildbraad eten. Weet je, hier zat wat in. Jacob was gewoon een herder. Die zat gewoon lekker thuis gezellig bij de tent. Eten koken. Trok veel met zijn moeder op. Maar er was op zich geen verschil tussen deze jongens. Het enige was een verschil in temperament. Totdat het verschil naar boven komt, dat Esau terugkomt van de jacht. En als je het verschil, dan denk ik, Jacob die wist, ik ben de jongste. Maar het eerstgeboorterecht, hé, dat is cruciaal. En dan begint hij de deal. En we kunnen het slinks vinden, want hij was natuurlijk heel handig. Dus hij koopt met een bord linzensoep, koopt hij het eerstgeboorterecht. Denk je, jongen, wat een gladde jongen. En Esau is bereid het te verkopen. En als je daarna kijkt, dan denk je, Jacob, dit ben jij, hè, goed en kwaad, dan ben jij een gladde jongen. Want hij flikt het hem later nog een keer, pakt hij de zegen af. Hè? Dan is hij bij vader Isaac en dan weet je, de vellen van geiten over zich heen, dan doet hij zich als ezel voor om de grote zegen binnen te krijgen. Weet je, als ik dat lees, dan denk ik aan deze boom. En toch zegt de Bijbel, en Jacob heb ik lief gehad en ezel heb ik gehaat. En weet je waarom? Esau was onverschillig. Esau had het eerstgeboorterecht. En dat verkocht hij voor gewoon de eerste behoefte om lekker te kunnen eten. En ook daarin zeg je, tjo, Esau, waarom doe je dat? En dan kun je heel gemakkelijk weer Esau veroordelen. Maar is die Esau niet heel herkenbaar in ons leven? Hij had het eerstgeboorterecht en hij verkocht het voor linzensoep. Als jij gegeten hebt van de boom des levens, dan heb je eeuwig leven, dan heb je het recht om elke dag voor de troon van God te komen, om te knielen, om contact met God te hebben, om te praten met God. Maar hoe vaak is het niet onze prioriteit? Hebben we prioriteit aan werk of tv of allerlei afleidingen? Vinden we die belangrijker? Dan het feit dat we het recht hebben om elke dag bij God voor zijn troon te komen en contact te hebben. Zie je hoe zo'n strijd er in je als mens kan zitten? Het is zo eenvoudig om iemand te veroordelen van, weet je, dit is Esau en dat is Jacob. Maar wat bij Jacob zo mooi was, hij was zo gebrand op dat eerstgeboorterecht. Hij was zo gebrand op die zegen, dat hij alles op alles zette om die ook te krijgen. En dat zie je terug. Hè? Dan komt hij terug bij zijn oom. En dan komt hij in de Jabok. En dan vindt er een worsteling met God plaats. En dan zegt hij, ik laat u pas gaan als u mij zegent. Weet je? Heerlijk. Weet je, is dat niet verrukkelijk? Ik kun je voorstellen dat je worstelt met God. En je maakt gewoon vervelende dingen mee in je leven. En het is een geworst naar God. En dat je God vast hebt. Zegt, Heer, ik laat u pas gaan als u mij zegent. Ik laat u pas gaan als u mij zegent. In plaats van, weet je, ga maar. God, ik red me wel. Of dat je gelaten, dat je de dingen over je heen laat komen. Ik laat u pas gaan als u mij zegent. Jacob, hij leek op deze bomen. Ten diepste, hij leefde naar de boom des levens. Maar dat is ook een strijd in onszelf. Ik pak een ander voorbeeld. Petrus, een volgeling van Jezus. En Petrus zegt op het ene moment, als Jezus hem vraagt, wie ben ik? U bent de Zoon van God. En dan zegt Jezus van, weet je, dit heeft de Heilige Geest jou te binnen gebracht, jongen. Wow, dit kun je niet uit jezelf weten. En dan lees ik één hoofdstuk verder en dan zegt Jezus tegen Petrus, Satan, ga weg achter mij. Oftewel, dit was jouw deel. Het is echt een strijd in ons leven. En het verschil tussen deze twee, tussen deze, het leven en de goede vrucht, Dat is een minimaal verschil. Ik vind het in mijn leven een minimaal verschil. Het lijkt soms zoveel op elkaar. Er zijn momenten dat ik weet, dan leef ik van de vrucht van de boom des levens. En in één keer word ik door iemand wakker geschrikt en zeg, Jan, waar ben je mee bezig? Ben je met jezelf bezig? Het lijkt wel heel mooi, het is wel goed wat je doet. Maar gaat het om jou? Sta jij centraal? Of staat Jezus centraal in jouw leven? En een heel dun scheidslijntje. En ik merk dat er maar één ding is wat mij klein houdt. Voor mij is er maar één ding wat mij klein houdt. Dat is toch het brood. Weet je, ik kan nooit avondmaal vieren. Ik kan nooit het brood eten terwijl ik arrogant en hoogmoedig en met mezelf bezig ben. Op het moment dat er avondmaal is, of hier in de gemeente, of in een kring, of bij mij thuis, of waar dan ook. Op het moment dat Jezus zegt, neem, eet mijn lichaam en drink van mijn bloed. Op dat moment weet ik één ding. Jan, je leeft uit genade. Er is maar één ding, dat is genade. Er is maar één ding, dat is genade. Weet je, ik heb het niet verdiend. Voor mij moest er bloed vloeien. Jezus moest komen voor mijn leven. Jezus moest komen alle kwade dingen uit me te halen. Maar ook de goede dingen die gericht waren op mijzelf. Want de vrucht van het goede lijkt zo ontzettend veel op de vrucht van het leven. En ik geloof dat er heel veel dingen in het leven van christenen gebouwd zijn op goede dingen en niet op de boom des levens. Ik hoef naar mijn eigen leven te kijken. En ik hoef me naar deze gemeente of naar andere kerken te kijken. En dan kun je ook zeggen, oh, kijk eens, bij die en die kerk. Oh ja, daar snappen ze het verbond nog niet goed. Weet je, mensen zullen ermee stoppen. Dat is oordeel. Dat is oordeel over goed en over kwaad. Volgens mij moeten we anders over mensen gaan spreken. En zeggen, weet je, mag ik voor je bidden? Ik wil jou zegenen. Weet je, wij moeten andere mensen zegenen. En dat is wat ik ook wil hier vanaf het podium, jullie zegenen. Het kan zijn dat je nu, dat je hier zit en je zegt, Van Rempel, ik ken dat. En ik zie die strijd. Die strijd, deze boom moet kleiner worden en die boom moet groeien. En ik herken die strijd in mijn leven. En misschien heb je wel schuldgevoel. Dat je, als je terugkijkt naar het afgelopen jaar, wil je zeggen dat is niet nodig. Eet van mijn lichaam en drink van mijn bloed. Eet van mijn lichaam en drink van mijn bloed. Als je dat doet, dan heb je zegen. Dan is het niet van jou. Dat krijg je. En als je dan het brood eet, dan eet je de liefde van Jezus. En zijn liefde die gaat vermenigvuldigd worden. Die kun je niet zelf doen, door Jezus. En als je dit eet, dan krijg je de vreugde van Jezus. En die vreugde ga je doorgeven in de relaties die je hebt. En als je de wijn drinkt, dan krijg je de vriendelijkheid van Jezus in je leven. En die vriendelijkheid die ga je uitstralen naar de mensen om je heen. En als je dit brood eet, dan krijg je het geduld van Jezus. Het geduld dat hij met jou heeft, dat ervaar je. En het geduld ga je hebben met andere mensen. En als je dit brood eet, dan krijg je de goedheid van Jezus in je. De manier waarop hij naar jou kijkt. En dan ga je ook naar andere mensen kijken. Dan ga je het mooie in andere mensen zien. En ook in jezelf. En als je de wijn drinkt, dan zie je het geloof van Jezus. Hij leeft uit geloof. En dat geloof, dat ontvang je. En ook hier mag je dan leven uit geloof. Niet het wat je ziet, niet aardsgericht als Kain, maar leven uit geloof. Datgene wat je nog niet ziet. En als je dit brood eet, dan proef je de zachtmoedigheid van Jezus. En dat ga je uitdelen in je leven, zachtmoedigheid aan mensen. En als je deze wijn drinkt, dan zie je de zelfbeheersing van Jezus. En dat ga je toepassen in je eigen leven. En dat ga je uitdelen. En dit is altijd wat mij klein houdt. Dag in, dag uit. Maar het is voor mij ook ups en downs. Denk niet van, oh, die staat op het podium, die doet het altijd goed. Het is een strijd, ik herken hem. Maar op het moment dat ik het brood eet en een wijn drink, weet je, dan voel ik me klein. En dan geniet ik van de vrucht van het leven, de vrucht van de levensboom. Ik dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel voor wie ik ben. Dank u wel dat ik mag leven. Dank u wel voor mijn vrouw. Dank u wel voor mijn kinderen. Dank u wel voor de buurt waar ik woon. Voor de gemeente waar ik lid van ben. Daar waar ik mag dienen. Dank u wel voor het werk hier. Dank u wel dat ik Christen mag zijn. Als ik boodschappen doe. Dank u wel, Heer, dat ik Christen mag zijn als ik met een stukken auto in de garage sta. Dank u wel, Heer Jezus. Dat ik uw vrucht die u in mij gelegd hebt, dat ik die dan mag laten zien. Dat ik geduld heb, dat ik liefde laat zien. En dat is voor jou en dat is voor mij. En dus geen veroordelen als je denkt van oei, ik herken in mij ongeduld of wat dan ook. Weet je, je mag altijd terug naar het brood en de wijn. En ik zou het heerlijk vinden om vanmorgen een avondmaal te kunnen vieren, maar ik heb te weinig brood, te weinig wijn. Maar misschien is het toch goed om, we gaan straks verder met aanbidding, als de band vast wil komen. Dat je gewoon voor jezelf eens nadenkt van, hey, heb ik geleefd uit de boom des levens, of was het de boom van kennis van goed en van kwaad? En je kunt voor jezelf een keuze maken om vanmiddag als je thuis komt, straks, om brood te nemen en wijn. Om in je gezin of met vrienden of wat dan ook. Om te zeggen, weet je, ik ga gewoon het avondmaal vieren. Ik wil gewoon blij zijn. Ik wil klein zijn. Ik wil genieten van Gods grote genade. Maar stel dat je hier vanmorgen voor het allereerste keer bent. Of dat je zegt, weet je, die keuze moet ik maken. Want ooit zul je de eerste keer moeten eten. Dan moet je de keuze maken om van het brood van Jezus te eten. En het kan zijn dat je zegt, jongen, kijk eens naar mijn leven. Dat ziet er best kwaad uit. Geen probleem, God kan het probleem oplossen. Maar het kan ook zijn dat je leven er heel goed uitziet. Dat je het goed op een rij hebt. Want ik geloof dat de verleiding in het goede groter is dan in het kwade. Kijk, iemand die verslaafd is aan wat dan ook, aan drank of drugs of wat dan ook. Weet je, dat is helder. Zeg wat, jongen, je hebt je leven niet op orde. Misschien is je leven ontzettend op orde. Heb je het gemaakt in dit leven? Misschien ben je wel die sterke eik. Die grote, sterke eik. Maar één ding, een eik produceert eikels, wist je dat? En weet je, een eikel die produceert weer een eik en die produceert eikels. En één ding, ik wil geen sterke eik zijn. Dus misschien als je aan het begin van de dienst dacht van, wow, heerlijk, ik ben zo'n sterke eik. Maar kijk eens naar de vrucht. En een boom van 200 jaar heeft al 10 miljoen eikels geproduceerd. Maar als het jouw verlangen is om de vrucht van Jezus, om die te ontvangen en door te geven. Als dat de eerste keer is, weet je, ik heb je brood en wijn. Dan mag je gewoon nu wel even gaan staan en gewoon hier naar voren komen. Dan gaan we samen avondmaal vieren. Als dit voor jou de allereerste keer is om te zeggen, weet je, ik markeer het punt. Dit is mijn start. Vanmorgen is mijn eerste keer. Wie van jullie zegt, weet je, heerlijk, dat zou ik willen. Ik word aangeraakt door God, door Gods geest. En die zegt tegen mij, dit is mijn verlangen. Dan mag je gewoon je hand even opsteken. Wie zegt, dit zou ik er graag willen. Voor de allereerste keer. Het is een hele grote stap, maar het is een prachtige stap. Het is de mooiste die je kunt doorzetten. Weet je, we gaan met aanbidding bezig. Ik ben hier vooraan. Als je denkt tijdens de aanbidding en we staan hier en je denkt van wacht eens even. Toch zou ik deze keuze willen maken. Het is best een grote keuze. Daar mag je best even over twijfelen. Dan kom gewoon even naar voren. Dan krijg je brood en wijn. En dan mag je het ook proeven in je lichaam. Dat je mag leven uit genade, dat de levensboom, dat het zaad in jouw lichaam geplant wordt. Amen.